Die avond?
Ja.
Nou, dat vond ik ook.
Ja.
Het was boven verwachting. Goedenavond.
Nee, oh. Geen totaal geen idee wat het zou kunnen worden natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, dat vond ik ook wel bijzonder hoor.
Ja. Voor mij zijn die boeken ook goed verkocht.
Ja, die zijn gelijk al. Ja, ik zag ze vandaag, was het morgen even bij de Hertog in Kouten. Ja. Zag die boeken ook staan natuurlijk. En hebben ze dan ook een serie van 5 boeken die... Die nu echt tot de top 5 behoren. En daar stond het ook bij. Ja, dus ja. Dat zal wel eventjes over een poosje wel anders zijn. Maar
ja,
goed.
Te weer haakjes op.
Ja, het is zo. Goedenavond. Ja, dat is zo, jongen.
Ze waren eigenlijk al uit een stapeltje bij zich. Maar bijna daarna niet genoeg voor de mensen wat er was.
Oh.
Dus opschrijven. Maar goed, ik geloof dat we hem dinsdag alweer in de toestel opgestuurd. Zo snel.
Oh, nou dat is dan inderdaad wel snel, ja. Ja, dat mooi. Dat, ja. Goedenavond. Ja, dat is zo. Ja. Nou, 2 minuutjes. Klokgeluk. Ja. Oh, is nog een vergadering zeker?
Ja, ik laat smalle kerkraad dus.
Oh, oké. Okay. Oh, ja. Ja, ja. Je ermee komt.
Ja,
ik ga vast daar staan. Ja, daarom het is het tijd. Ja. Zo is het. Ja, goed. Ja. Wachten. Is er een speelman in de zaal? Oh, die zit er al. Zit achter de pilaar. Mooi. Fijn dat u uw warme huis weer wilde verlaten. Het donker heen hierheen. Of is het koud thuis? Je zoekt de warmte elders, hè? Nou, we doen de verwarming ook een graadje lager, maar het is wel soms onaangenaam. Dan gaat hij weer een beetje hoger, hoor. Nou, in de kogen zit er dus ook zowat. Maar het is nou mooi of mooi weer, maar het is niet mistig of regen of zo. Maar anders heb ik er wel een hekel aan om door donker te rijden hoor. Dus tegenwoordig is het, dat komt misschien omdat je ouder wordt, maar... Mensen vinden erg agressief op de weg hoor. Agressief, weet je niet? Mensen, hoe? Zitten ze links, maar dan moeten ze rechtsaf. En daar zo'n mens, wups, ga je voor je langs of andersom. Nou ja. Nou. Ja, sommige mensen voelen zich misschien wel aangesproken als je zoiets zegt. Goed, nou het is 8:30. Het is de laatste keer dit jaar dan. December is toch al een bezette maand. Dus hopen dan na januari weer levende welzijn verder te gaan. En ook met een ander onderwerp. Want we gaan vanavond dan voor het laatst een gevangenis bezoeken. Al ben ik er wel door een van u op gewezen dat we 1 gevangenis overgeslagen hebben. Dus die willen we dan toch wel eventjes doen de volgende keer. Maar we gaan naar een ander onderwerp over. moet ook niet saai worden natuurlijk. We gaan eerst zingen op Psalm 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Dat is het vierde, maar we willen ook het laatste versje zingen. Het gaat over Paulus die toch ook een blij vooruitzicht heeft. Het laatste versje is dan maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Dus 4 en 8 uit Psalm 17. God zegen vragen over deze avond. We zijn samengekomen, heren, en bidden of u er ook bij wil zijn als degene die spreekt, als degene die ook het woord uitlegt en in ons hart legt, als degene van wie het allemaal moet komen. Laat er van onszelf, van anderen, van wat dan ook geen verwachting zijn, maar van u alleen. En wilt u die verwachting ook niet beschamen? Als wij vanavond opnieuw op bezoek gaan in een gevangenis in Rome, waar de apostel Paulus verkeert, voor de zoveelste keer in het gevangen, en nu lijkt het erop als dat zijn laatste periode in het leven zal zijn. Hij verwacht het zelf ook. En wat is het dan een troost om te mogen zien dat Paulus bij alles wat hij verwacht, zijn naderende dood dus ook echte verwachting heeft. En het van u de Heere mag verwachten, op u mag hopen, u die toch geen half werk zal doen, maar het werk dat u zelf begonnen bent ook zult voleindigen. Dat is toch immers wat hij bedoelt als hij zegt, ik heb het geloof behouden en slaat zichzelf niet op de borst. Maar het geloof dat hij mocht ontvangen, dat hij tot het laatst ook toe mogen beoefenen, want het geloof is dan ook wel een gave, maar ook een opgave. Om te blijven bij het evangelie, om te blijven bij de waarheid, om alle onwaarheid en leugen af te wijzen en af te zweren. Te ontmaskeren als tegen uw wil en woord ingaand. En wat is dat toch groot als een mensenkind zo door u de Heere bewaard wordt. Dat is dan ook zijn troost geweest in het eind van zijn leven en in het sterven. Zoals het ook blijkt uit de dingen die we nu gaan lezen. Zegen uw woord, Heere, en maak dat het ook wat mag doen in ons eigen leven. Al zitten we niet in een gevangenis en al zullen we misschien nog wel 50 jaar leven of 40 of misschien een enkele dag, dat weten we allemaal niet. Het gaat toch om het uitzicht dat er mag zijn. Wil u dat schenken, Heere, ook als het hart er naar uitziet, als het hart moet bekennen voor u ook. Niet alleen voor mensen, maar vooral voor u. Heere, geef mij toch zekerheid, vastheid, uitzicht. Wil het me schenken uit genade. Want er is van mij ook geen verwachting dat eerlijk voor u te belijden. En het dan ook te vragen in alle ootmoed. Zie op mij een gunst van boven en laat mij toch ook mogen delen. O Heere, in het heil dat u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Vraag u deze dingen in de vergeving van onze zonden. Hoor ons gebed nog, om Jezus wil. Amen. En dan lezen we uit 2 Timotheus 4, een gedeelte, en dat is dan, kunnen we zeggen, Paulus' laatste brief die we van hem hebben voordat hij van de aarde naar de hemel is gegaan. De laatste woorden die hij schrijft aan zijn geestelijke broeder en vriend en zoon, zo noemt hij hem dan ook, hè, Timotheus. We beginnen bij vers 6, 2 Timotheus 4, en we lezen door tot en met vers 18. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie, Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Daarnaast breng de reismantel mede, die ik in Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heer vergelde hem na zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelfde zouden horen, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Er staan heel veel dingen in dit stukje, heel bekend ook. Aangrijpend omdat het de laatste woorden van Paulus zijn. En het lijkt soms alsof hij in mineur is, een beetje treurig gestemd is. Omdat hij ook spreekt van vrienden die hem verlaten hebben. En dat er niemand bij hem bijgestaan heeft toen hij zich verantwoorden moest voor de keizer. Maar toch is dat niet zo. Hier is echt een man die spreekt, die uitzicht heeft en toekomst en daarvan ook verzekerd is. En toch is het een man, net zoals Algos kinderen, een man van twee werelden. Hij heeft het ook over hele gewone, alledaagse dingen hier. Hij spreekt niet alleen over de hemelse zaligheid die hem wacht, maar ook gewoon over boeken die je graag nog wil lezen en de reismantel die je ergens heeft laten liggen. Dat zijn dingen die toch eigenlijk laten zien dat je toch ook gewoon hier leeft, woont, werkt. Je dingen van de alledaagse tijd gewoon nodig hebt. En nou ja, dat vind ik echt een heel mooi beeld hier in Paulus' laatste brief. Hij schrijft die aan Timotheus en Timotheus moet dan haastig tot hem komen. Benaastig u, dat is al haast, en haastig nog een keertje, dubbelop. Hij wil dus dat Timotheus zo snel mogelijk komt. Waar Timotheus dan verblijft, dat is waarschijnlijk ergens in Efeze of zo, maar in ieder geval zal het niet zo 1, 2, 3 kunnen gebeuren, dat hij gauw bij Paulus is. En daarom zegt hij, maak zoveel mogelijk haast. Waarom hij dat vraagt? Ja, er is misschien toch ook wel behoefte aan gezelschap. Aan geestelijk gezelschap. Hij heeft Lucas wel bij zich. Lucas die vanaf Filippi steeds bij hem gebleven is. Een echte vriend ook. En iemand die misschien wel onder zijn leiding of in zijn gezelschap het evangelie geschreven heeft, dat we zo goed kennen, het evangelie naar Lucas, dat ook in deze dagen weer zo graag gelezen wordt, de komst van de Heer Jezus en de geboorte van de Heer Jezus. Lucas is steeds bij hem gebleven en hij was ook een arts nog eens, Lucas, dus misschien dat Paulus ook van zijn diensten gebruik heeft gemaakt, want Paulus zal toch ook niet een blakende gezondheid gehad hebben met zo'n leven als hij geleefd heeft. Allerlei ontberingen doorstaan en dergelijke. En hij zit nu in de gevangenis. Hij heeft in Rome eerder gezeten. Hij zat toen in een eigen gehuurde woning. Dat was nog enigszins geriefelijk. Al was er een soldaat bij hem die op de wacht stond. En was hij toch ook geketend. Maar het is nu toch echt opgesloten om straks het eindoordeel te horen. Het ziet er naar uit dat dat echt de doodstraf zal wezen. Dat verwacht hij ook. Hij schrijft daar ook over. Maar eerst nog even die andere dingen dan. Hè? Hij heeft het over Demas. Demas heeft mij verlaten. En dat omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En als er dan staat de tegenwoordige wereld, dan gaat het dus niet over die wereld toen, maar over de wereld zoals die zich openbaart in zijn afkeer van God. De wereld echt zoals die leeft voor zichzelf, niet voor God. Zoals de wereld er dus nu ook uitziet, de tegenwoordige wereld. En die heeft hij lief gekregen. En ja, dat is dan voor sommige mensen wel een vraag geweest. Is Demas dan nooit echt een kind van God geweest? Die kan toch ook afdwalen, dat is zeker. Maar een uitdrukking als deze verraadt toch wel dat het een hele dat hij echt afgekeerd is van de Heer, afscheid heeft genomen van de dienst des Heeren. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Er is altijd een weg terug, maar daar heb je dan niet van gehoord. Daar lezen we dan niets van. Maar het is wel een teleurstelling voor hem geweest. En ja, dan zie je toch ook niet dat Gods werk niet volkomen is. Want als je eenmaal door God getrokken bent, dan blijf je voor zijn rekening liggen. En dan zal er bij alles wat uit de boze natuur voortkomt, zal dat toch nooit gebeuren, dat je weer terugkeert naar de tegenwoordige wereld. Daar zorgt God zelf voor. God zelf bewaart zijn kinderen. Daar eindigt Paulus dan ook mee. Hè? Hij zal me bewaren tot zijn hemels koninkrijk, hebben we net gelezen, vers 18. Gods kinderen worden bewaard. Hebben we het ook nodig om bewaard te worden? Paulus die zegt het ook, ja, ik ben ook bewaard. De Heer Jezus heeft mij bewaard. Je wordt dan, de erfenis wordt bewaard voor Gods kinderen. Daar zorgt God zelf voor. Maar de erfgenaam, zoals Paulus hier, wordt zelf ook bewaard. En daarom komt het uiteindelijk toch helemaal goed. Hij ligt helemaal voor rekening van Christus. Dus als je dan leest van een Demas die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen en Paulus heeft verlaten, in steek gelaten staat er eigenlijk, dan zeg je ja, dan is het echt nooit het beginsel van de vreze Gods in zijn hart geweest, anders kan dat niet. Maar hij is wel dicht bij het heil geweest, dat wel. Dicht bij Paulus, dat is ook dicht bij de prediking van Christus Jezus en dien gekruisigd. Hij heeft wonderen gezien. Als je met Paulus optrekt, dan maak je toch echt wel heel wat mee. Het is niet zomaar een saai leven geweest. Hij heeft echt toch allerlei dingen meegemaakt vanuit de hemel. Hè? Christus die werkte op aarde, dat heeft Demas allemaal meegemaakt. En toch, ja, afgezwaaid. Anderen zijn dan naar andere plaatsen gegaan. Niet omdat ze hem verlaten hebben, maar omdat ze andere werk hadden op andere plaatsen. En dan zegt hij bijvoorbeeld, breng Marcus mee. Marcus, dat is dan degene die hij eerst heeft weggestuurd als het ware. Die mocht niet mee. Toen was dat vroeg, hè, want ja, Marcus die is al vroegtijdig bij die eerste zendingsreis weggegaan. Die wilde eerst mee, maar die trok zich terug. Misschien omdat hij toch tegen alles opzag. Dat was een teleurstelling voor Paulus en... Ja, en nu heeft hij het toch over Marcus, dat hij hem zeer nut is tot de dienst. Dus ook Marcus heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Marcus is dus een andere man, hè, ook een schrijver van het evangelie trouwens, het tweede evangelie, die dan ook op een gegeven moment weg is gegaan, maar niet omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen, maar omdat de strijd te zwaar was voor hem, omdat het offer te groot was voor hem. Het was nog een jonge man ook, misschien dat er dingen waren die tegenvielen. En ja, dat kan toch allemaal. We zijn toch ook allemaal mensen. Hè? Maar je ziet hier dat het toch bij hen echt is geweest, want hij is nu zeer nut tot de dienst van Paulus. Hè? Paulus heeft aan hem een goede dienaar. Hij vraagt nog om de reismantel die hij ergens achtergelaten heeft. En dat kan misschien een beetje vreemd overkomen als je op het ene moment hoort, ja, ik zal gauw sterven. En dan vraagt hij om een reismantel. Ja, dat kan een beetje raar overkomen, maar de meeste verklarers houden er wel op dat het was vanwege de kou. Hij zegt ook ergens, benaastig u om voor de winter tot mij te komen, hè. Dat is vers 21, hebben we dan niet gelezen. Dus hij ziet de winter ook aankomen. En misschien, ja, je weet het maar niet hoe het allemaal zal gaan. Maar misschien dat het nog wat duurt. En hij heeft toch warmte nodig. Daar hebben we het net ook over gehad. Hè? Hij zal ook heel wat kou hebben geleden, Paulus. Dus vandaar dus een reismantel. Niet omdat hij op reis zal gaan, maar omdat hij dan bedekking, warmte, een kleed nodig heeft. Extra bedekking. Dat is het dan eigenlijk. Hè? En boeken, dan gaat het over geen romannetjes natuurlijk. Dan gaat het echt over, ja precies, over de boeken van het Oude Testament. Dus dat is in zonderheid de perkamenten, zat er nog een keertje bij. Dus boeken die van grote waarde zijn voor hen. Die gaan dus over de Bijbel, maar misschien ook de Bijbel zelf. Het Oude Testament dus in zijn dagen. Dat blijft dus je gids. Dat blijft je grote vriend tot het eind van je leven aan toe. Gods woord. Dat geeft leiding. Daar geeft de Heer onderwijs door. Daardoor voel je dat je niet alleen bent. Daardoor geeft de Heer antwoord op je vragen. Het woord. Dat heeft Paulus ook als een grote schat gezien. Nou. Dat ze dus de tijdelijke dingen waar het blijkt dat hij nog echt hier en nu onder ons is. En dan heb je deze dingen ook. Maar nu gaat hij toch spreken over wat hem nu wacht. En dan spreekt hij dingen met grote zekerheid ook. En dingen waar je ook jaloers op mag zijn. Waaruit blijkt dat de Heere toch in ieder geval heel dicht bij je is. Dan spreek je zulke dingen. Dan spreek je ook zo vrijmoedig. Dan is er ook zekerheid. Dan verval je niet in een klagen over jezelf, maar dan is er verwondering. En dat mag hij nu hier ook uitspreken. Dat zijn dus die eerste versen die we gelezen hebben. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. Een drankoffer, dat was een offer van olie en wijn die voor Gods aangezicht werden geplengd uit een grote dankbaarheid. Een dankoffer was het dus. Hij klaagt dus niet over zichzelf, ik word nu een slachtoffer. Nero zal me toch klein krijgen en me doden. Hè? En de vijand zal het toch winnen. Nee, hij wordt geofferd tot een drankoffer. Met andere woorden, hij wijdt zich aan God ook in zijn dood. Dat is wat hij wil doen, zich opofferend geven aan de Heer. Zelfs zijn leven wil hij afleggen om te laten zien hoe groot zijn dank is jegens de Heer. Een drankoffer is dus een teken van dank, een dankoffer zou je ook kunnen zeggen. En dat is heel mooi als je dat zo ziet, geen man die klaagt van ze hebben me toch te pakken en wat is het toch erg dat ik dit niet meer kan en dat niet meer kan, maar ik ga me nu helemaal wijden aan de Heere en door mijn sterven heen zal ik me voor eeuwig aan zijn dienst wijden. Daar ziet het dus naar uit, als een mens die alleen maar dankbaar is, dankbaar omdat hij eruit gehaald is. Dankbaar omdat God hem te sterk geworden is. Omdat Jezus zich heeft geopenbaard aan zijn hart. Dankbaar omdat de Heer Jezus hem vastgehouden heeft. En dat hij het geluk in zijn leven heeft mogen leren kennen. Dankbaar dat hij het mag weten. Wat zoveel anderen niet weten. En dat is het wat Paulus zegt als hij zegt, ik word nu tot een drankoffer geofferd. Een beetje een vreemde uitdrukking, maar daarmee wil je dus zeggen dat het goed met hem gaat. En het loopt met al Gods kinderen altijd goed af. Altijd, ook al gaan ze door de zwaarste en moeilijkste tijden en donkerste ogenblikken heen. Dat kan niet anders. Het loopt altijd goed af. Ook al moet je naar het schavot. Ook al word je onthoofd. Ook als het Nero breekt uit op de troon, neemt de vervolging toe en is het een moeilijke tijd voor de christelijke kerk, toch mag er dit zijn, het loopt goed af. Paulus is nog steeds volmaakt gelukkig. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande, en dan gaat het dus niet over ontbinding wat het lichaam betreft, hè. Ik zal nu sterven en dan zal mijn lichaam vergaan. Nee, hij wordt losgemaakt, staat er eigenlijk. Als een schip dat aan de wal ligt, trossen gaan los en dan gaat het schip wegvaren. Dat is de ontbinding, het beeld dat hij dus hier gebruikt. Hij zal dus niet ergens stranden, te pletten lopen, op klippen of wat dan ook. Nee, hij zal gaan varen, wegvaren. De trossen gaan los en hij gaat ergens heen. En waarheen? Ja, nou dat is dus geen vraag. Hij gaat naar de Heere toe. Ontbinding, losgemaakt van. Ja, van de wal, van de aarde, van de wereld. Van zijn eigen bestaan ook. Zijn natuurlijk bestaan. Dat betekent het ook. Want Paulus is al is hij voor, hè, zeker een kind van God, is toch ook in zichzelf een zondig mens gebleven. En daarom is ontbinding een mooi woord voor verlossing. Van alles bevrijd. Ook van die akelige dingen van mensen die je verlaten, van kou en dergelijke. en vervolging en een brede keizer die op de troon zit. Daar ontkomt hij ook aan, maar hij wordt van alles verlost. En dat is toch ook wat hij verzucht heeft in zijn leven. Dat hoor je hem toch zeggen, wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is doods? Dan heeft hij het over zijn lichaam. Hij is verlost, ja. Maar dat lichaam, dat moet ook nog verlost worden. Moet ook nog zondevrij worden. En dat wacht nog. En dan moet het lichaam inderdaad sterven en ondergaan. Ontbonden worden, ja dat ook, maar dat wordt hier niet bedoeld. Maar het gaat dan wel zo om straks zonder zonde en volmaakt weer op te mogen staan. En het is aanstaande, dat zegt hij zo, dichtbij dus. En ik zei net, hij wist natuurlijk niet wanneer het zou gebeuren. Je weet het maar niet, hoe het allemaal gaat en geregeld wordt daar. Je moet maar wachten op wat de hoge heren beslissen. Dus daarom vraagt hij ook om die reismantel en als de winter aankomt. Maar het woordje aanstaande betekent, ik tril van verwachting en van verlangen. Ik kan haast niet wachten. Het is nu heel dichtbij. Ik zie het aankomen, aanstaande. En dat is de uiting van het geloof, van het uitzicht van het geloof. Het komt zeker en het is heel dichtbij. Want ja, hij ziet er zo naar uit. Mooi is dat als je zo ook echt die stervensuur tegemoet mag gaan. Hè? En u zegt natuurlijk, ja, dat hadden we niet anders verwacht dan dit, hè, van Paulus. Dat hadden we niet anders verwacht. Tuurlijk, die heeft een ruim sterfbed. Ja, ja. Nou ja, Paulus spreekt wel van een wonder dat hij dat mag meemaken. Want dat zegt hij in het volgende vers dan. Hij zegt niet, het is vanzelfsprekend. Natuurlijk heb ik een ruim sterrenbed. Ik heb toch ook mijn best gedaan. En ik weet wie ik geloofd heb en zo. En nee, hij gaat spreken van het wonder. Een groot wonder dat hij zalig mag worden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Ja, je hoort hem wel zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En dan zou je misschien weer kunnen denken, hij heeft het maar over zichzelf, over wat hij gepresteerd heeft. Maar zo moet je het ook weer niet lezen. Hij spreekt dus vanuit het wonder, omdat hij het heeft over de goede strijd die hij gestreden heeft. En dat hij de wedloop heeft geëindigd. En dat hij het geloof mocht behouden. Daarom spreekt hij vanuit het wonder. Hij heeft de goede strijd gestreden. Hij zegt niet dat hij het goed gedaan heeft, maar wel de goede strijd gestreden. En dat is de strijd die hij voor zijn bekering niet kende. Toen streed hij een heel andere strijd. Toen wilde hij wat zijn voor God en voor de mensen. Toen heeft hij zich beijverd om de wet te volmaakt te houden en goede werken te doen en een gerechtigheid op te bouwen voor God, waardoor hij voor God zou kunnen bestaan, zo hij dacht. Dat was zijn ijveren, was echt een ijveraar. Tot de Heer Jezus in zijn leven kwam en dat allemaal uit zijn handen sloeg. En hem liet zien dat wij in onszelf geen gerechtigheid op kunnen bouwen of voort kunnen brengen, dat wij in onszelf voor God niet kunnen bestaan, maar dat wij een ander nodig hebben. Dat wij genade nodig hebben. Dat heeft Paulus toen voor het eerst gezien en dat is voor hem een hele grote ontdekking geweest. En toen is hij een wedloop gaan lopen. Toen is hij Christus gaan volgen, dwars door allerlei onmogelijkheden en moeilijkheden en toestanden heen. Hij heeft Christus leren volgen en dat is de goede strijd. Dat is dus Christus volgen. De renbaan lopen. Om te grijpen wat Christus heeft voorgesteld en verworven. Niet naar dus eigen roem grijpen, maar wat Christus heeft verworven. Dat wil je begrijpen. Dat moet je hebben. Hetgeen dat Christus verworven heeft, daar naar uitgaan. Ja, dan zegt hij ergens in, dat is in Filippenzen dan, hè, 3. Ik jaag ernaar of ik het toch grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ik ben gegrepen. En nu heb ik het ontdekt. Ik heb het leven ontdekt. Ik heb de grote schat ontdekt. Waardoor ik niet meer zonder kan. En dat wil ik hebben. En daar wil ik achterheen, daar wil ik ook van genieten. Ja, dat is dan wat Paulus dan meer gebruikt, dat beeld van een bedloop. En hij zegt, ik heb de loop geëindigd. Ik heb een goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Dus hij praat hier dus echt alsof hij al de finish bereikt heeft. Zo dichtbij is het eigenlijk al voor hem. En ik heb het geloof behouden. Het geloof kun je niet verliezen. Dat zeiden we net al met Demas. Demas die heeft het geloof nooit gehad. Je hebt mensen die zeggen, ik ben mijn geloof kwijtgeraakt. Ik ben teleurgesteld in dingen en zo. En van de kerken, ik heb het geloof vaarwel gezegd. Maar die hebben dus het geloof nooit gehad. Het is meer een opvatting geweest. Ze dachten zus, ze dachten zo. Ze hadden een opvatting over de kerk, over zichzelf, over het geloof, over God, over de Bijbel. En ja, een opvatting, dat kun je verliezen. Je moet wel eens je mening wijzigen. Maar het geloof, het ware geloof, dat is wat anders dan een opvatting. Dat is iets wat leeft en wat God in je hart legt. Het geloof, dat heeft, is een betrekking op iemand hebben. De relatie met de Heere, de verhouding tot de Heere. Het geloof richt zich op een persoon, op het werk van die persoon. Dat is het geloof. En dat heeft hij mogen behouden. Kun je dat dan verliezen? Nee. Hij ziet het als een wonder, want het geloof is een gave van God. En de Heere is trouw gebleven in zijn leven. Dat zegt hij eigenlijk. De Heere Jezus is trouw gebleven in zijn leven. Hij heeft zich aan dat geloof kunnen vastklemmen tot het laatst aan toe. En dat tuigt hij hier als een heel groot wonder. Dus ik heb de goede strijd gestreden. Dat is dus, ik ken nu de strijd die goed is, namelijk het jagen naar Christus. De loop geëindigd, dwars door allerlei obstakels en moeilijkheden heen. Ik ben onderweg niet omgekomen. Nee, ik heb het mogen beëindigen. Ik heb het geloof behouden. Met andere woorden, dat geloof in Christus, wat ik toen mocht ontvangen. Het heilgeheim wat ik toen mocht ontdekken. Dat heb ik mogen behouden. Zo bedoelt hij het. Voorts, zegt hij dan, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ja, dat hoort bij dat beeld van de wedloop natuurlijk. Dan krijg je aan het eind, als je gewonnen hebt, de krans. En het gaat in de Olympische Spelen natuurlijk over dan één persoon die wint. En misschien een tweede die dan de zilver, een derde die dan brons krijgt, maar bij de wedloop, de geestelijke wedloop, wordt iedereen gekroond. Iedereen die wettig heeft gestreden, die zich vasthield aan Jezus Christus en dien gekruisigd, die zal wettig worden gekroond. De kroon der rechtvaardigheid. Dat is een mooie naam voor de krans die hij dan krijgt. Het is een kroon die door de Heere aan hem wordt gegeven, weggelegd staat er dus, die kroon die ligt klaar, en die wordt dan door de Heere aan hem gegeven, hij wordt dus eigenlijk als het ware gekroond, en dat is een kroon die hij rechtvaardig verdiend heeft. Dat klinkt natuurlijk ook heel vreemd als je dat zo hoort, als je denkt van het is toch genade en je krijgt het toch zonder enige verdiensten aan onze kant. Ja, nee, maar het gaat ook niet over wat Paulus verdiend heeft, maar wat Christus verdiend heeft. Je krijgt een kroon die verdiend is. Je krijgt het eeuwige leven dat verworven is door een ander. Je mag de gunst van God eeuwig smaken, maar die is verdiend. Daar is voor betaald. Daar is met bloed voor betaald. Nee, er kwam geen druppel bloed van jezelf bij te pas als het gaat om de betaling. Maar er is voor betaald. De kroon der rechtvaardigheid. Dat is dus dat jagen naar het, naar de prijs van de roeping Gods, hè, Filippenzen 3 weer. Maar die kroon is dus een kroon die Christus verdiend heeft en daarom wordt hij de kroon der rechtvaardigheid genoemd. Maar het is wel zo dat je door het geloof, en dat is het hart van het evangelie, gerechtvaardigd wordt of aangenomen wordt bij God. En dan beloont hij het geloof alsof je zelf alles gedaan had wat Christus gedaan heeft. Dat is het wonder van, het, van de rechtvaardiging door het geloof. Hè? Alsof je zelf al die geboden had volbracht die Christus voor jou volbracht heeft. En daarom, dat zit ook allemaal in dat woordje de kroon der rechtvaardigheid. Het is een kroon die verdiend is door Christus. Maar alles wat hij verdiend heeft wordt jou toegerekend. Alsof je zelf nooit geen zonde gehad had of gedaan. Zo volmaakt is het werk van Christus. Zo volmaakt dat het je uit genade dan wel wordt toegerekend. Maar toch helemaal wordt toegerekend alsof je zelf een rechtvaardige bent. In eigen kracht, alsof je het zelf allemaal gedaan had. Dat is het wonder van de rechtvaardiging door het geloof. En daarom staat er ook, welke mij de Heere de rechtvaardige rechter geven zal. Hij is de rechtvaardige rechter. Hij is degene die dus beslist, die dat uitmaakt. Dit is een term uit een justitiële term, hè? En de rechtvaardige rechter, God bepaalt dat. God is het die zondaren rechtvaardigt, goddelozen rechtvaardigt, vijanden met zichzelf verzoent, maar die rechtvaardiging is zo groot, zo heerlijk, zo rijk, zo diep, dat hij alles wat Christus gedaan heeft mij schenkt en toerekent. Op gronden van recht dus. Hè? Daarom moest Christus ook zo diep buigen. Daarom moest hij ook de toorn van God dragen. Wegdragen ook. Daarom moest hij de wet vervullen, die ik niet meer kan vervullen. En daarom is de vrucht ervan vergeving en genade en het eeuwige leven. Maar het zijn dus vruchten die je dan uit... als uit een van een rechtvaardig God ontvangt. Dat is wat God noemt rechtvaardig. Je krijgt het vanwege het werk van Christus en als vrucht van het geloof. Wonderlijke dingen, maar het is toch wat Paulus hier als een heerlijke schat mag zien, dat hij die kroon, die krans van de rechtvaardige rechter krijgen zal. Dat leren we hier als het goed is, dat alles genade is. Hè? Ja, ken je er ook wat van, dat je zeggen moet, is allemaal genade. En dat je ook daarom zeggen moet, als de Heer me voorbij gaat, zal het rechtvaardig zijn. Maar het is toch ook zo, als je op het werk van Christus mag zien, dat de Heer je om Christus wil niet voorbij kan gaan. Omdat hij het werk van Christus volkomen aangenomen heeft en mij toerekent in de weg van het geloof. En dan kan hij mij niet meer voorbij gaan. Ook al leer je hier, het is onverdiend, verzondigd, verbeurd. Het is alles genade, maar het werk van Christus is zo rijk dat God mij niet kan passeren. Hij wil het niet, kan het niet, hij zal het ook zeker niet doen. Dat is het wonder waar je nooit over uitgewonden raakt, denk ik. Waar je nooit aan gewennen zal, omdat je jezelf zo goed hebt leren kennen. Omdat je zelf aan deze kant van dood en graf leerde, genade. Heere, het is allemaal genade, ik heb het niet verdiend. Dat zegt Paulus ook, hè. Dat zegt hij heel vaak. Uit genade zijt ge zalig geworden. Door geloof. Niet uit u. Opdat niemand roemen. En hij zegt, ik zal niets anders kunnen roemen dan in het kruis van Christus. Ik kan niet roemen in mezelf. Maar het is wat anders, hè. Roemen in jezelf, dat kan niet. Nee. Maar wie roemen leert in het werk van Christus, die wordt door God de Vader aangenomen. En op een, door God de Vader gerechtvaardigd dus. En krijgt dus de rechtvaardige kroon. De kroon der rechtvaardigheid. Ja, dat is dan toch iets wat in het geloof wel gezien mag worden, ook van verre, maar wat zal dat heerlijk zijn als je dat ook zal mogen beleven, hè? En dat je dus zalig zal worden, niet langs een achterdeurtje, en nou ja, goed, het kan dan maar net, hè? Want genade, nou ja, als ik je genade bewijs, dan kan het dan voor je, maar nee, we komen binnen, niet door een achterdeur, hè? We gaan door de voordeur naar binnen. En we worden allemaal op een ereplaats gezet. Het is niet zo dat de zondaren helemaal achterin moeten zitten in een hoekje en dat anderen vooraan mogen zitten. Nee, dat is niet zo. De Heer Jezus heeft de zaligheid, de volkomen, complete zaligheid voor zondaren verworven. En dat zal je daar, denk ik, nooit klein krijgen. Dat zal het wonder blijven. Want een wonder blijft een wonder. Anders is het geen wonder meer. En daarom zegt Paulus, hij zal het aan mij geven. Ja, dat zegt hij dan toch wel. Hè? Ja. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is dan het laatste wat hij zegt. Voor wie geldt dit rijke, dat heerlijke? En dan kunt u zichzelf dan ook gelijk daarop nazien, hè? Of u ook behoort bij degene die zijn verschijning lief gekregen hebben. Als het gaat over zijn verschijning, dan gaat het allereerst over Christus' geboorte, zijn verschijnen in de wereld, zijn komen in de wereld, zijn zending vanuit de hemel door de Vader, zijn komen hier op aarde. En dat je dat gaat zien als een groot wonder, omdat dat de weg is die leidt tot het behoud. Zijn weg van boven naar beneden leidt namelijk tot een weg van beneden naar boven. Hoe worden wij met God verzoend? Hoe worden wij gelukkig? Hoe worden wij van onze zonden verlost? Als Hij is die weg van boven naar beneden gaat. Als Hij is verschijnt. Als Hij zich eerst openbaart. Als Hij komt als het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Als Hij komt als degene die als borg en middelaar voor zaligheid zorgen zal. Christus is in zijn vernedering en in zijn werk hier op aarde om het heil te verwerven. Dat is zijn eerste verschijning. En dat is dan de vraag of wij die verschijning van de Heer Jezus lief gekregen hebben. Omdat we gezien hebben dat het heil niet te vinden is in, zoals Paulus dacht, goede werken, eigen gerechtigheid. Omdat we ook geleerd hebben dat het niet ligt in de wereld, in het geluk dat de zonde geeft, omdat het helemaal geen geluk is. Maar omdat we gezien hebben dat we verloren mensenkinderen zijn, die genade nodig hebben, die bloed nodig hebben, die een zaligmaker nodig hebben, die zich over hen heen buigt en mij spreekt van heil persoonlijk. Want dat zit achter het woordje verschijning. Ten tweede, die zijn verschijning lief gehad hebben, het gaat natuurlijk wel over een verschijning van de Heer Jezus aan ons persoonlijk. Ja, wat groot dat Hij op aarde gekomen is. Wat groot dat Hij die weg geopend heeft. Maar het moet ook heel persoonlijk worden. En dan krijg je dat ook lief. En het wordt persoonlijk door het werk van de Heilige Geest. Door het werk van de Heilige Geest ga ik zien dat ik een verloren mensenkind ben. Door het werk van de Heilige Geest ga ik ook roepen naar de Heere om zijn genade. Door het werk van de Heilige Geest ga ik ook geloven dat het kan voor mij. Dat is het werk van de Geest. Het werk van de Geest is zo Christus verheerlijken, groot maken. Hij laat mij de ruimte zien die er ligt buiten mij. Hij laat mij het leven zien, het echte, waarachtige leven voor een zondig mensenkind die de dood verdiend heeft, maar het ligt wel buiten mij, in Christus, in het kennen van Christus. Daar, als het goed is, gaat ook je hart naar uit dat ik hem kenne. Wat is Paulus ook weer? Weer in Filippenzen 3. Dat ik hem mag meer en meer zal mogen kennen. Als het goed is, is dat ook uw gebed. Heer Jezus, mag ik u kennen? Wilt u zich ook aan mij laten zien? Wilt u uw stem ook aan mij laten horen? Mag ik ook uw gedaante zien? Mag ik ook iets van de heerlijkheid van uw werk zien? De kracht van uw bloed mogen ervaren? De kracht van uw geest die de zonde doodt en die mij aan uw beeld gelijkvormig maakt? De Heer Jezus verschijnt dus op aarde in de volheid des tijds, maar hij verschijnt dus ook aan een zondaar door woord en geest. Die verschijning. Ja, dat is dus, ligt in het verlengde van die verschijning hier op aarde, in de volheid des tijds. Dat we hem door de prediking, door woord en geest ook, gaan zien in zijn heerlijkheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn schoonheid, en hem gaan begeren. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Daar mag u dus om vragen, hè? Daar moet u om vragen. Dat u echt mag weten, Heere, bent u er ook voor mij? Mag het ook voor mij? Kan het ook voor mij? Vragen dus om die verschijning. Bezoek mij met uw heil. Verschijn aan mij. Zie op mij neder. Kom tot mij. Dat vragen, hè? In die weg doet de Heere dat ook. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die maakt ons dus begeerig dat ik hem mag kennen, persoonlijk. Verschijning. Hij zal verschijnen, zegt Jesaja 40 dan, tot uw lieder vreugde. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En als de Heere dan komt, zeggen we wel eens, dan neemt hij alles mee. Dan geeft hij antwoord op je vragen, troost in je verdriet. Dan geeft hij steun en kracht in alle dingen van het leven. Maar laat hij je vooral, zich vooral zien als het lam van God. Wiens bloed reinigt van alle zonden. En dat is heerlijk om hem zo te zien. Ja, Christus zien hier al dus. Hè? Dat betekent dat als hij zal verschijnen, dat is dan het laatste als het gaat over zijn verschijning, op de wolken van de hemel, dat we dan geen onbekende Christus zullen zien en ontmoeten. Omdat we hem hier al ontmoet hebben, zijn verschijning lief gekregen hebben. Dan ga je ook uitzien naar zijn verschijning op de wolken. Nou, dat doet Paulus hier dus in de gevangenis in Rome. Met deze woorden, hè, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Hij komt. En ik zie naar hem uit. Voor mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus, we kunnen zeggen, ja Paulus, natuurlijk kan Paulus zo spreken, dat is echt een kind van God, die heeft het echt van de Heere geleerd, wat heeft hij niet meegemaakt en zo. Kunnen we zeggen, ja, maar Paulus zou zeggen, mens, het kon voor mij, en dan, daarom kan het voor iedereen. Hè. Hij noemt zichzelf aan Timotheus, dat is de eerste brief dan, de voornaamste der zondaren. En dat is hij geworden, opdat hij tot een bemoedigend voorbeeld zou zijn voor anderen, die in de loop van de eeuwen ook in Christus zouden gaan geloven. Ja, Paulus. En wie dan ook, die door de Heer is aangeraakt en op het smalle pad is gezet, die de Heer mag dienen en vrezen. Ze zeggen het allemaal, wat is dat een wonder. Daar ken je dus het echte geestelijke leven aan. Dat het een wonder voor je wordt. En dat je moet zeggen, hoe is het mogelijk, is het ook voor mij. En dat zal nooit overgaan, denk ik. dat zal echt de toon zijn van het lied dat straks gezongen wordt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Waarom was het op mij gemunt? En dat het alles is om die rechter die recht spreekt om Christus wil, om het offer dat hij gebracht heeft, om de dood die hij gestorven heeft. Moet je toch eens nagaan als je zo'n man als Paulus nu hier hoort, hè? Want heeft Christus dan een angst gehad voordat hij de dood moest sterven? En omdat hij de dood moest sterven, omdat hij de toorn van God zou moeten dragen, wat heeft hij een angst gehad en heeft hij bloed gezweten in de hof van Gethsemane, waar hij kroop als een worm en geen man om het heil te verwerven. Zie hier Paulus in de gevangenis nou eens rustig zitten, helemaal niet angstig of ongerust of in paniek. Hij is een en al rust en het is alles vanwege het offer dat Christus gebracht heeft. En die verschijning van de Heere Jezus als het Lam van God, ook in Gethsemane, op Gabbata en op Golgotha, heeft Paulus lief gekregen. Daar moet je het van hebben. Er is liefde in zijn hart en die liefde is er omdat hij in het offer van Christus en die verschijning van Christus uit de hemel op de aarde en door woord en geest aan zondaren de liefde van de Heer Jezus heeft gezien. En achter het werkende persoon van Christus de liefde van God, de Vader. Ja, dan zegt hij hier net wat Johannes eigenlijk later ook zegt, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wel, beste mensen, die ervaring van Paulus, die verwondering die hij hier uitspreekt, het zien op de Heer Jezus Christus die verschijnt, die zich openbaart, die zich niet verbergt, maar zich wil laten zien aan ons. Dat wens ik u allemaal toe. En dan kun je leven, ja, leven ook. Want we moeten misschien nog een hoop jaren leven, of weet ik het, de strijd door in ieder geval. Dat is toch zo? Maar je moet in ieder geval een keer sterven. Ja. En dat komt ook zeker. En als je dan dit mag kennen. Ja, Paulus zit in de gevangenis. En zo hebben we verschillende gevangenen ontmoet. Maar het is met al die gevangenen die om de een of andere reden in de gevangenis terechtkwamen, maar toch onschuldig waren, maar die gevangen werden gezet vanwege vervolging of wat dan ook. Met al die mensen is het goed afgelopen. Nero zit in de gevangenis op het moment. Ja, en die komt er ook nooit meer uit. En al degenen ook die Christus' verschijning, dus het tegenovergestelde, hè, gehaat hebben. En hem daarom vervolgd hebben. En de christenen vervolgd hebben. En die niet tot inkeer en bekering zijn gekomen. Die zitten in de gevangenis. En Demas, die de tegenwoordige wereld lief gehad heeft. Hij heeft er maar een poosje van kunnen genieten. Ja. Maar nu zit hij in de gevangenis, als hij niet tot inkeer gekomen is. Maar Paulus en al Gods kinderen, ze komen niet in de gevangenis terecht. Misschien dat ze hier een poosje moeten zitten. Maar het is wat anders dan voor eeuwig verloren gaan. Dus je kunt op Gods kinderen toch altijd jaloers zijn. Ja. En dan heb ik eigenlijk nog maar iets gezegd van die rijkdom waarvan Paulus hier spreekt in deze laatste brief. Goed. Nou, zullen we zo nog een versje zingen, maar zullen we eerst dan eindigen samen. Die verschijning van u, Heere Jezus, mogen we het in deze adventsdagen en straks met de kerst weer gedenken. Wat is dat een rijke boodschap dat u naar deze wereld gekomen bent. Maar het gaat er toch om, en daar hebben we het dan vanavond over gehad, dat wij u ook persoonlijk moeten leren kennen, dat u ook tot ons komt, dat u ook in ons leven verschijnt. En wil u dat dan doen door middel van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest. Laat ons mogen zien dat het nodig is, maar ook dat het mogelijk is. Dat zelfs dat mogelijk is, dat u verschijnt aan een zondig mens en dat hij mag leven. Vol verwondering, misschien heel direct en abrupt stilgezet, zoals Paulus. Ik ben Jezus die gij vervolgt, of op een heel andere manier, zoals bij Lydia het geval was. Maar in ieder geval, we hebben u mogen zien. Iets van u mogen zien. U wilde zich aan ons kwijt geven. En dat door de prediking, door uw woord en door de toepassing van uw Heilige Geest. Daar mogen we om vragen, Heer. Willen we ook vandaag doen. Willen we ook nu, voordat we weer uiteen gaan doen. Wil u verschijnen tot onze vreugde. En spreken van heil en troost en vrede. En zo zullen we u werkelijk lief gaan krijgen, uw verschijning lief gaan krijgen en uitzien naar die hemelse verschijning, die uiteindelijke verschijning op de wolken des hemels, als u zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Als een rechter zult recht spreken en degenen die u te voet gevallen zijn, om uw genade hebben gesmeekt, ze zullen een kroon ontvangen die u verdiend hebt. En degenen die aan u voorbij gingen, die zullen toch eeuwig dat moeten treuren. Wat zal dat toch vreselijk wezen, Heere, dat we daarvoor uit genade bewaard mogen worden. En dat het mag zijn zoals we gelezen hebben. En de Heere zal mij verlossen en bewaren tot zijn hemels en eeuwig koninkrijk. Als dat zo ligt, dan mogen we met hem ook zeggen, vol bewondering, de welke zij de heerlijkheid, de eer dus, de lof in alle eeuwigheid. En dank voor deze avond, en dat u ons ook weer bijeenbracht. Het was ons goed elkaar weer even te ontmoeten. En geef dat we dat ook weer verder op in de tijd nog weer mogen doen. Als we een ander onderwerp zullen behandelen. In ieder geval dank voor de achterliggende tijd dat we verschillende gevangenissen in uw woord hebben mogen bezoeken. Maar laat dit toch ons bij mogen blijven. Het loopt met alle die u vrezen. Hoe het ook gaat, het loopt toch altijd goed af. Eeuwig goed af. En dat door uw werk, Heere Jezus, en door uw genade, o God en Vader. En door u, o Heilige Geest, die dat het alles ons wilde leren en bekendmaken. Gedenk aan ieder van ons, ook in persoonlijke omstandigheden, ook degenen die thuis met ons meeluisterden, dragen we hartelijk aan u op. Wil zo verder met ons gaan, ons veilig thuis brengen, onze zonden vergeven, alstublieft, en ons horen uit genade en om Jezus wil. Amen. Dan is het mooi om te eindigen met Psalm 89. Het achtste vers is dat. Gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Dat is het achtste vers, ja. 89 vers 8. Yeah.
onze koning is van Israëls God verheven.
Bedankt voor het spelen, geleiden. Bedankt voor uw komst. We hopen weer tot een volgende keer. Fijn dat u geweest bent. Dag hoor, dank hoor. Dag thuis, tot ziens hoor. Dag hoor.